NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radio Doc met Code Kloet.
Welkom bij Radio Doc. Straks ga ik met radiomaker Gijs Groenteman praten over een muzikale grootheid, Harry Bannink. Een podcast, een theaterprogramma, een komende opname voor het programma Vrije Geluiden. U hoort er zo meer over. Maar eerst dit. Wie op internet zoekt naar zeevogel en plastic in de maag, krijgt een reeks gruwelijke foto's voorgeschoteld. En die foto's staan symbool voor misschien wel de grootste milieuramp ooit. De plastic soep. Opgehoopt plastic afval in zee dat langzaam afbrokkelt in heel kleine stukjes. Als we zo doorgaan met plastic consumeren, dan drijft er straks meer plastic dan vis in de zee. Hoe kunnen we dit probleem het beste aanpakken? Podcastmaker Richard den Haring en René van Es volgden een jaar lang activisten, wereldverbeteraars en deskundigen op weg naar een plasticvrije wereld. Luister naar De Grote Plastic Show.
Goedemorgen.
Goedemorgen. René.
Peter.
We beginnen met Peter Siegel.
We staan in Amsterdam, hè?
Ja.
Hij laat zien hoeveel troep er op straat ligt.
Je hebt een plastic tasje in je hand.
Ja.
Met,
voornamelijk sigarettenverpakkingen. Een AA-drinkje. Of zoals ik wel eens zeg, hashtag asociaal. AA-sociaal.
Ja.
Nou, dit is al gewoon een halve kilo aan zooi. En dat ligt dan op 15 meter of zo.
Ja.
Gewapend met een grijper lopen we verder. En dan stuit Peter alweer op de volgende ergernis.
Nou, dit krijg je niet opgeruimd. Dat is plastic confetti. En dat is echt... Nou, daar word ik zo gestoord van.
Vertel.
Nou ja, je gooit gewoon plastic lucht in. Je gooit gewoon handen vol met plastic de lucht in. En je krijgt het niet opgeruimd. Als ik dit nou wil opruimen, dan kan ik op mijn knieën. En dan één voor één.
En je doet het wel.
Ja, nu even. Soms wordt de frustratie net te groot.
Dat is nu even.
Dat is nu even. Komt ook een beetje door de microfoon om er te zijn.
Word je activistisch ervan?
Ja. Ja.
Peter is een lange man en hij is 48.
Ik heb altijd een pet op mijn kop.
Hij heeft een klein sikje op zijn kin en vaak loopt hij op blote voeten.
We hebben met Peter afgesproken omdat hij een opmerkelijke hobby heeft. Namelijk zwerfafval opruimen in zijn buurt in Amsterdam. Met name wegwerpplastic afval. De zogenoemde single-use plastics.
In de buurt, heb ik gehoord, noemen ze me wel eens SIL, de staatsjutter. Want ik woon in de Staatsliedenbuurt. En aangezien ik dus de straten opruim en altijd wel met een of ander stuk grof vuil rondloop, noemen ze me staatsjutter.
Peter wordt voor het eerst geconfronteerd met het plastic afvalprobleem via het internet.
Ja, ik dook inderdaad achter de computer.
Hij bekijkt een YouTube-filmpje van een strand dat vol ligt met kleine plastic drinkflesjes. Ook wel petflessen genoemd.
Ik had echt zoiets van, waarom ruimen ze dat niet op? In Afrika was dat. Vervolgens begint dat strand te golven. Dus dat zijn dus zoveel petflesjes op water, die je gewoon geen water ziet. En de petflesjes liggen op elkaar. Dus het is niet zo dat het drijvende petflesjes zijn. Nee, er zijn zoveel petflesjes op die plek dat ze dus op elkaar beginnen te liggen en opdrogen gewoon. Ja, toen draaide me mijn maag wel om. Dat vind ik misselijkmakend.
Wat was de gedachte destijds?
Dat moet anders. Daar wil ik iets aan doen.
Peter voelt zich verantwoordelijk voor die plastic soep.
Mensen zoals jij en ik, wij veroorzaken dat. En daarom zie ik het als een van mijn verantwoordelijkheden in het leven om daar tegen te vechten, gewoon continu.
Over de hele wereld zien we steeds meer mensen zoals Peter. Mensen die niet alleen maar naar het plastic probleem kijken, maar die er ook echt iets aan willen doen.
Een van de eerste plastic afvalaanpakkers in Nederland, zo niet de eerste, is Maria Westerbos.
Ik ben Maria Westerbos en ik ben de oprichter en directeur van de Plastic Soup Foundation.
Ze vertelt ons dat we zo'n 380 miljard kilo plastic per jaar produceren.
En wij gooien daar 40% binnen 20 minuten van weg. Dus dat betekent, waar gaat dat heen? Want we kunnen er niks mee. Hoeveel daarvan gaat het milieu in? En hoe groot is ons probleem dan dadelijk als onze kinderen groot zijn?
De enorme plastic soep in de Stille Oceaan is veel groter dan tot nu toe gedacht. Door nieuwe metingen ontdekten wetenschappers van de Ocean Cleanup dat er zeker 4 keer meer afval in het water drijft. Ze hebben berekend dat er zeker 80.000 ton plastic in zee drijft.
Al het water in de wereld heeft plastic in zich. En het regent al plastic in de lucht. Mocht je dat nog niet weten, we ademen plastic op dit moment. Dus ja, hoe gaan we dat opruimen? We moeten minder, 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 minder.
Dat fameuze beeld van die duiker, die denkt dat hij tussen de gekleurde vissen zwemt en die zwemt gewoon tussen de gekleurde plastic, soep. Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk.
Het probleem is dus groot, weet ook Jan Rotmans, hoogleraar transities en duurzaamheid aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam.
Ik hou me bezig met onderzoek naar transities. Dat zijn eigenlijk verschuivingen in de samenleving op allerlei terreinen.
Hij bestudeert en vergelijkt die transities over een langere periode. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie, die nu al 30 jaar bezig is.
En in de energiewereld zie je dat we nu in een soort doorbraakfase zitten. Dat geeft ook best veel chaos en de pijn gaan we nu ondervinden. Maar er zijn ook transities zoals deze, die nog in een eerdere fase zitten.
Jan Rotmans is, zoals hij zelf noemt, een actieonderzoeker. En dat is wel ongebruikelijk in de wetenschap.
Ja, ik noem mezelf een scientivist. Een scientist en een activist. Dus ik activeer de verschuivingen die ik zelf waarneem.
Wat valt er als eerste op als we naar het plastic afvalprobleem kijken? Er is de laatste jaren steeds meer aandacht voor.
Ik hoorde daar 5 jaar geleden nog bijna niemand over en nu is het aan de orde van de dag.
Verder is er nog iets opmerkelijks aan de hand.
Er zijn echt honderden organisaties wereldwijd mee bezig om daar iets aan te doen.
De hele wereld kijkt deze week naar hem.
Nederlander Boyan Slat trekt de meeste aandacht met zijn project The Ocean Cleanup.
Boyan Slat!
Als een soort rockster presenteert de bedenker vanavond dan zijn donateurs en sponsors de voortgang van zijn project. Hij wil de enorme drijvende eilanden van opgehoopt plastic in de grote oceaan opruimen.
Aan tafel zit een jonge held, de 23-jarige Boyan Slat, uitvinder van de Ocean Cleanup. Een systeem van lange veegarmen waarmee je de plastic soep uit de oceanen kan halen. Het maakt hem wereldberoemd en dit jaar moet zijn eerste, ik zeg maar even, plastic veger vanuit San Francisco de Grote Oceaan op. De Verenigde
Naties. Op 30 januari 2018 is Boyan Slat de gast bij De Wereld Draait Door.
Hij is erg druk en doet alleen interviews met grote mediabedrijven, krijgen we van zijn woordvoerder te horen. We kennen onze plek en doen het dus met fragmenten uit andere interviews.
De laatste keer dat je bij ons zat, had je al 1 miljoen. Volgens mij wil je dit jaar 300 miljoen ophalen, als het lukt.
Ja, op dit moment hebben we zo'n 35 à 40 miljoen euro opgehaald. En dat is voldoende om nu dat eerste systeem te bouwen, wat op dit moment echt al gebeurt.
In San Francisco, hè?
Klopt, ja. Dus het is nu zijn de onderdelen onderweg naar San Francisco.
Boyan heeft meer dan 40 miljoen nodig, want hij wil meer van die lange veegarmen in de oceaan. En plastic uit de zee halen met nieuwe technologie kost nou eenmaal heel veel geld en tijd.
Hoeveel mensen heb je in dienst?
Nu zo'n 80, denk ik. Iets in die richting.
Want je bent natuurlijk een idealist, je bent een uitvinder.
We schakelen even over naar de NOS. Die Boyan Slat in 2017 de vraag stelde die wij hem ook graag wilden stellen.
Nou komt er elke dag zoveel bij, dat is het niet dweilen met de kraan open.
Nou, wij denken dat we beide moeten doen. Aan de ene kant opruimen en aan de andere kant voorkomen dat er meer inkomt. Het punt is dat het plastic wat al in die concentratiegebieden zit, dat gaat niet vanzelf weg. We zien plastic zelfs teruggaand naar de jaren 70, wat we vorig jaar uit die zee hebben gevist. Dus het blijft er een redelijk lange tijd indrijven, dus het gaat niet vanzelf weg. En aan de andere kant wordt het ook steeds schadelijker. Dus al die grote objecten die daar nu in drijven, die worden uiteindelijk ook die kleine gevaarlijke microplastics. En nu blijkt dat maar 3% van het plastic in die patches microplastic is. Dat veruit de meeste plastic nog grote objecten zijn. Dus over de komende decennia, als we het niet opruimen, zullen de hoeveelheid microplastics dus misschien verdertigvoudigen.
Maar Boyan Slat vergeet één belangrijk ding, zegt Maria Westerbos van de Plastic Soup Foundation. Veel plastic is al lang gezonken.
Waar het om gaat is dat plastic valt uit elkaar. Dat gaat die waterkolommen in. En op de oceaanbodem, 5 kilometer diep, ligt plastic. Er zijn allemaal filmpjes van gemaakt door onderzeeboten. Van flessen tot hele tuinameublementen die door grote golven naar beneden zijn geslagen. Tot microplastics. En dat is gewoon een laagje. Dat ligt gewoon op die bodem. Dat haal je er niet uit.
Maar is het dan een beetje een soort magisch denken dat wij een beetje bezig worden gehouden?
Wij willen heel graag dat we het op kunnen lossen. En Boyan houdt ons niet bezig. Die zoekt serieus met heel veel mensen naar oplossingen.
Ja, ik ben een beetje verbaasd hoor, want ik heb een idee dat bijvoorbeeld Boyan Slat dan, met al de miljoenen die daarin gaan, dat hij bezig was om het op te ruimen. Klopt dat dan niet?
Hij is wel bezig met het op te ruimen, maar je kunt het niet opruimen. Als die in staat is om het in de eerste waterkolom op de oppervlakte op te ruimen, daar drijft 3%. En die andere 97% ligt beneden. En dan kunnen Boyle en ik misschien iets verschillen van de cijfers, maar Boyle en ik verschillen niet van mening over het probleem.
En dan heb jij, Bojan Slat, 23 jaar nu, heb jij dat probleem opgelost? Waar iedereen, we zien de zenders, het is van CNN tot noem maar op, waar iedereen het over heeft. Het is toch eigenlijk, ja, ik zou niet zeggen te gek voor woorden, het is fantastisch. Maar het heeft toch ook iets merkwaardigs dat jij dat moet doen?
Ja, nou, iemand moet het doen.
Iemand moet het doen, ja.
Misschien geeft hij juist wel een verkeerd signaal af. We hoeven ons geen zorgen meer te maken, want Bojan gaat de plastic soep toch wel voor ons opruimen.
Maar dat valt wel mee, zegt hoogleraar duurzaamheid en transities Jan Rotmans.
Nou, ik denk het positieve overheerst hier. Hè. Het is niet voor niks een held. Hij laat in ieder geval zien dat je iets kan doen. Kom in actie. Weet je wel, het makkelijkste is achterover leunen of af en toe een likeje geven. Ik vind het een leuk initiatief, ik doe mee. Maar hij heeft natuurlijk wel knap een concept uitgewerkt. Technologie erbij gehaald. Geld erbij gehaald, een netwerk opgebouwd. Het lost het probleem alleen niet op. Het geeft wel aandacht. En laten we die aandacht nou positief gebruiken en dan het echte probleem gaan oplossen.
We moeten ons ook niet blind staren op de technologie, zegt Rotmans.
Het zit hem niet alleen in de technologie, het zit hem ook in ons. Het zit ook in het systeem. Dat wij het nog steeds belonen in plaats van bestraffen. Dat wij het nog steeds onbeperkt consumeren. En er komt dadelijk wel een stof als vervanger van plastic die wel schoon is en milieuvriendelijk en redelijk goedkoop. Dus daar ben ik niet bang voor. Maar altijd zal er weer een schaduwzijde aan zitten.
Een maatregel waar veel over te doen is, is het invoeren van statiegeld op kleine drankflesjes.
Zwerfafval is een groeiend probleem. Om het aan te pakken moet er ook op alle drankflesjes en blikjes statiegeld worden geheven. In Nederland en België. Het is een oproep van de Statiegeldalliantie die vandaag is opgericht. Die vindt dat de overheid, levensmiddelenindustrie en supermarkten daar snel werk van moeten maken.
Plastic soepsurfer en activist Marijn Tinga heeft de afgelopen jaren een groot netwerk opgebouwd. En hij kent de statiegelddossier van A tot Z. Hij spreekt erover met iedereen die ertoe doet. Ook met alle verantwoordelijke Kamerleden.
En ik zat dat zo uit te leggen. Nee, daar ben je zo een kwartier mee bezig. Maar dat Kamerlid zei, wacht. Ik moet de 3 minuten versie hebben. De 3 minuten versie, weet je wel. Dus dat was echt een moment dat ik dacht, wacht. Het gaat niet om... Ja, dus je hebt natuurlijk zelf het gevoel, je zit er zo in, je hebt zelf het gevoel van ik moet dit goed uitleggen, ik moet vertellen waar het vandaan komt en hoe dit zo ontstaan is. Maar ja, daar zijn politici niet in geïnteresseerd. Ik heb het vertrouwen van deze mensen om binnen 2 minuten te vertellen hoe deze zaak in elkaar zit. Zonder dus de volledige fundamenten ervan te hoeven uitleggen. Dat was denk ik het moment dat ik dacht, oké, nu ben ik dus lobbyist.
Als Marijn een keer niet bij een debat kan zijn, volgt hij het thuis via de livestream. Tijdens het debat appt hij dan met de aanwezige Kamerleden.
En dat je soms je eigen vraag terug hoort. Wetende dus ook, natuurlijk, dat aan de andere kant datzelfde gebeurt. Dat is het schaakspel, het influisteren. Ja, het komen met... tegenargumenten. En dat kan dus met gewoon terwijl je thuis op de achter de computer zit te kijken naar zo'n stream. En dit is natuurlijk maar een heel klein stukje. Dit is alleen maar statiegeld. Wat natuurlijk heel emotioneel is, uiteraard. Maar het debat daarna gaat over de gezondheidszorg. Of noem het maar op. Ja. En daar gebeurt het ook. Net zo makkelijk. Daar zie je ze ook allemaal op een telefoon zitten. Dat was echt een eye-opener. Dat is dus... Ja, hoe het werkt. Dat is hoe het werkt.
Dank u wel, meneer Van Dijk.
Ja, ik denk dat mevrouw Faber de Kamer veel te veel eer geeft. Want het was namelijk de samenleving die de Kamer op aansprak. Het was de plastic soepserver die zei, het loopt uit de hand. Die gaf zelf aan, met indrukwekkende beelden, wat er aan de hand is in de wereld. En het heeft ons alle politieke partijen laten overtuigen. Wij moeten echt iets doen. De afgelopen jaren is er te weinig gedaan.
Kijk, we hebben geluid.
Mooi.
We zijn in Den Haag, bij de Tweede Kamer. Vandaag is er een debat over statiegeld op kleine plastic flesjes.
Kijk eens even. Te gek.
Wat zien we hier, Marijn?
We lopen het plein op. We lopen het plein op en een heel groot beeld van de Neptunus van Greenpeace staat daar. Oh, kijk, daar staat Jim Lassine. Dat is een van de Kamerleden die is ook even... Oh, ze zijn allemaal, joh. Iedereen is er. Mooi. Alle actievoerders samen. Ja, perfect. Mooi. When do we want
it? Een groep kinderen staat om het houten Greenpeace Neptunus beeld heen en schreeuwt om de invoering van statiegeld.
Ja. Hoi, hallo.
Supermooi.
Supermooi. Supergoed. Is dat Jeugdjournaal?
Ja, dat is Jeugdjournaal.
Toch?
Hart van Nederland.
Hey Jim. Ja, nou, we gaan het zien. Hè.
Zo'n beetje alle vertegenwoordigers van de plastic actiegroepen zijn bij de Tweede Kamer aanwezig.
En ik vind nu al dat die weerbaar aan plastic clubjes zich beter kunnen verenigen in één club. Het gaat erom dat je effectief gaat lobbyen. Dat je dingen voor elkaar krijgt. Ook in de politiek, bij het bedrijfsleven. Dan moet je eigenlijk één lange arm hebben. Eén lobbymechanisme, één lobbykracht. Één club die dat doet, die ook gaat onderhandelen.
Volgens Rotmans zouden de mensen van al die plastic clubs zichzelf de vraag moeten stellen...
Ben jij als club er nou om het probleem op te lossen? Of ben je er nou om het probleem in stand te houden... zodanig dat je jezelf daarmee in stand houdt? Dus ik durf de stelling wel aan dat zolang die clubs er nog zijn... en het worden er steeds meer, lossen het probleem eerder niet op dan wel. Er zitten ook goede dingen aan, maar je moet er wel zuiver naar kijken. Als je het echt wil oplossen, moet je het samen doen. En dan moet je niet je eigen club voorop stellen... maar het publieke belang, namelijk het plastic probleem. En mijn indruk is dat er veel te weinig clubs zijn die dat algemene belang voorop stellen... maar die vooral het belang van hun clubje voorop stellen. Maar dat is eigenlijk heel jammer, want we willen allemaal hetzelfde. We willen dat probleem oplossen.
What do we want? When do we want?
We leggen de kritiek voor aan Marijn Tinga, die ook zijn eigen plastic club heeft.
Ja, natuurlijk is het waar dat iedereen op zijn eigen belang gaat zitten. En we met z'n allen niet een lange termijn strategie hebben. En dat is heel onhandig. Ja. Zo'n netwerk zou er moeten zijn, uiteraard. Zo'n lobbykracht, die zou er moeten zijn. Maar we nemen het op tegen bedrijven die... lobbyisten vast in dienst kan nemen... die dit gewoon de week door kunnen doen. En wat je ziet nu in al die partijen die opkomen... dat zijn allemaal individuen, lone wolves... allemaal mensen die zelf wat willen doen. En niet per se de financiële middelen hebben... om dat vooruit te brengen of de kennis. Maar goed, de tragedie van de activist... denk ik. De tragedie van is dat je altijd het opneemt tegen partijen die veel meer macht en middelen hebben dan jij. Dus jij moet het op een andere manier doen. Jij moet het doen met de goodwill en de opvallende acties. En dat is de manier om binnen te komen.
In de Tweede Kamer?
In de Tweede Kamer, ja. Roltrap op naar boven naar de Thorbeckezaal.
Spannend?
Ja, toch wel. Ja. Wat we gaan zien, het deel van de Plastic Soup Surfer petitie, motie wordt behandeld vandaag. Het gaat over statiegeld, over het voorstel van de staatssecretaris. Ik denk dat zij zwaar weer krijgt, zwaar onder vuur komt te liggen van alle kanten voor dit voorstel.
Want eigenlijk komt er geen statiegeld, maar het is uitgesteld 2 jaar.
Ja, het hangt een beetje vanaf hoe je die motie bekijkt. Maar ik ben wel teleurgesteld in dat het nu zo langzaam gaat. Ja, zeker, zeker. Het had veel sneller gekund. Ja.
Het bedrijfsleven krijgt tot eind 2020 de tijd om de hoeveelheid kleine drinkflesjes op straat met 70-90% terug te dringen. Als dit doel niet wordt gehaald, zal staatssecretaris Tientje van Veldhoven begin 2021 statiegeld alsnog gaan invoeren.
Voorzitter.
Van Veldhoven constateert een brede betrokkenheid voor statiegeld in Nederland.
En ik denk dat dat winst is. Ik constateer ook dat er de afgelopen jaren te weinig is gebeurd... omdat de discussie vast bleef zitten op de vraag... is het nou onmisbaar of is het niet? Ik constateer ook geen meerderheid in deze Kamer is die zegt... across the board, voor flesjes en blikjes, vinden wij dit het enige middel en daarom sturen wij daarop.
Veel oppositiepartijen zijn niet tevreden over de plannen van de staatssecretaris.
Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Kreuger van GroenLinks.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in de antwoorden van de staatssecretaris proefde ik teleurstelling. Teleurstelling dat het voorstel dat er nu ligt niet gezien wordt als de doorbraak die zij hoopte. Alleen ik kan het voorstel niet anders beoordelen dan als teleurstellend. De staatssecretaris hakt geen knopen door. De industrie krijgt nog een paar jaar de tijd om met eigen plannen te komen en blikjes worden buiten beschouwing gelaten. Als een milieumaatregel waar zo ongelooflijk veel draagvlak voor is onder druk van de industrie al wordt afgezwakt, hoe moet het dan met al die hoognodige maatregelen die minder populair zijn? Mensen in Nederland willen statiegeld of flesjes en blikjes.
Je naam is wel 100 keer genoemd, denk ik, vandaag tijdens het debat. De plastic soep, de plastic soep.
Ja.
Je bent eigenlijk de katalysator van dit alles. Kun je je gevoel omschrijven hoe dat is?
Nou, dit keer, ik zit er nu echt al een stuk verder vanaf. Nu, vorige keer ging ik elke keer blozen als ik mijn naam of de Plastic Soup Server hoorde. Nu zit ik al veel meer echt in het schaakspel. En ik begrijp echt dat ze bedoelen niet mij, ze bedoelen die motie. En ik weet ook wat voor belangen ze hebben met het noemen daarvan. En nou goed, ik weet wat die motie betekent.
Ik weet dat je van de zee houdt en van surfen en dat soort dingen. Gewoon de wijdheid, dat vertel je altijd, hoe mooi je dat vindt. En nu zit je eigenlijk in het hol van de leeuw, tussen allerlei politieke spelletjes.
Ja.
Kun je daar iets over zeggen?
Ja, het is misselijk. Het is, ik heb het afgelopen half jaar, kan ik op één hand tellen hoe vaak ik op het water heb gestaan. En dat, dat is niet wat ik wil. Persoonlijk. En ja, als je ziet hoe dit gespeeld wordt, ja, dat is niet een wereld waar ik graag. Uiteindelijk is dit niet een wereld waar ik blij van word. Nee.
Uit het debat wordt één ding duidelijk: iedereen kijkt naar elkaar.
Dus de overheid kijkt naar de bedrijven. De bedrijven zeggen ja, maar de consumenten die vragen erom. En de consumenten die wijzen weer naar de overheid. En nou ja, zo wijst iedereen naar elkaar. Dat zien we op andere terreinen ook. Dat schiet niet op.
Nee.
Het is en. Dus en de consument kan veel meer druk uitoefenen door te zeggen dat willen wij niet. De bedrijven moeten zich niet onttrekken aan hun verantwoordelijkheid, maar gewoon zeggen oké, wij staan hiervoor aan de lat. En de overheid kan dat ook afdwingen door sanctioneel beleid.
We hebben hier voor ons het boek De Verborgen Impact. Alles voor een eco-positief leven.
Ja, klopt.
Je hoort de auteur van het boek, Babette Porcelein.
Ik ben industrieel ontwerper van huis uit. En ik ben sinds 2014 bezig met milieu en klimaat.
Ze bestudeert en vergelijkt de impact op 3 verschillende gebieden. Klimaat, milieu en natuur.
En dat doe ik omdat het een soort, anders krijg je een soort waterbedeffect. Als je maar op één ding let en je gaat dus ergens op het waterbed zitten, dan plopt er ergens anders een probleem op als je niet oppast. Dus ik wil het hele waterbed onder controle houden of in ieder geval overzien wat er gebeurt. Weet je, als je single focus hebt, dat je dan niet ergens anders iets, een groter probleem veroorzaakt zonder dat je daarop hebt gelet. Daarom vind ik het heel belangrijk om juist alles mee te nemen.
En als je alles mee wilt nemen, hoort plastic afval daar natuurlijk ook bij.
Ja, klopt. Ik heb voor de herziene editie heb ik een extra onderzoek gedaan naar plastic, oorzaken en wat we eraan kunnen doen. De eerste vraag die je natuurlijk stelt is: waar komt plastic vervuiling eigenlijk vandaan?
De grootste plastic vervuiling in Nederland wordt veroorzaakt door de single-use verpakkingen.
De single-use verpakkingen, ja, maar vooral dus degene voor onderweg. Dus bij de A2Go en de kiosken, mag ik dat zeggen op de radio?
Ja
hoor. Ja, oké. Dus gewoon de dingen voor onderweg. Dus de repen en de pakjes en de zakjes. Het belangrijkste wat je kan doen is gewoon gooi nooit een verpakking op straat, maar gooi hem in de prullenbak. En als de prullenbak vol zit, prop hem er dan niet bovenop, want dan waait hij eruit.
De tweede grote oorzaak van plastic vervuiling is een onbekende.
Tenminste voor mij, ik kende hem niet, ik was heel verbaasd hierover.
We hebben het hier over de slijtage van autobanden.
Ja, het gaat over slijtage van autobanden. Maar dat is dus echt 6.000 tot 17.000 keer meer dan de microbeads in je cosmetica. Ja. Terwijl we ons daar heel erg zorgen over maken. En ja, weet je, dus als je ook maar 1 kilometer auto rijdt, heb je al meer plastic in het milieu gebracht dan een heel jaar lang in de badkamer. Even orde van grootte, hè? Dus ik ben ook altijd benieuwd naar wat zijn nou de grote dingen. En hij wil niet zeggen dat je gewoon lekker de potje shampoo door het putje moet spoelen of zo. Dus de kleine dingen die tellen natuurlijk ook allemaal op. Maar het is wel goed om je te realiseren wat de grote dingen zijn. En dus dat, om daarmee eerst aan de slag te gaan. Ja. Zet gewoon de meeste zoden aan de dijk.
Helaas is er nog geen oplossing voor, hè? Voor een alternatief voor een autoband.
De trein en de fiets en lopen. Ja, wij hebben thuis zelf de auto weggedaan. Dat klinkt misschien heftig, maar dat was het eerst ook. Hè. De besluit om het te doen en het daadwerkelijk wegdoen vonden we best wel moeilijk. Maar toen hij eenmaal weg was, was het echt gewoon een opluchting. En gewoon, ik ben lid geworden van zo'n deelauto, maar ik heb hem nooit gebruikt. Al jaren niet meer.
Is dat?
Mis. Peukie.
Peukie weer. Terug naar Peter. Soms komt hij mensen tegen die hun afval niet in de vuilnisbak gooien.
Ja. Ik heb een meisje van een jaar of 15 echt wel de huid volgescholden. Want die gooide haar lepeltje rechtstreeks het water in. En toen werd het even zwart voor de ogen. Dat heb ik gelukkig niet zo heel vaak last van.
Is dat altijd zo geweest of heb je dat moeten leren? Heb je dat moeten ervaren door een moment?
Ja, dat heb ik, dat heb ik snel genoeg gemerkt, hè, met het uitvallen naar dat meisje. Die viel uit tegen mij. Natuurlijk verdedigt ze zich.
Wat zei je dan?
Weet ik niet meer zo goed van. Gooi die troep niet in het water, tyfus kind of zo, of kutkind. Of...
Zo erg, joh.
Ja, ik was echt goed aan het flippen. Even het tasje leeg, overigens, bij die vuilnisbak daar. Ja. Nee, ik was echt... ik had ook niet zo'n leuke bui die dag, dus dat scheelt natuurlijk. Ik gooi het hele tasje al weg. Ik heb nog tassen zat.
En dan herinnert Peter zich nog een andere aanvaring.
Ik fiets naar het centrum met mijn zoon achterop.
En opeens valt zijn oog op een auto die voor het stoplicht staat.
En ik zie de deur opengaan en ik zie een jonge knaap. Die zie ik 2 flesjes uit de auto op de grond leggen. Ook echt leggen, hè? Niet eens gewoon gooien. Gewoon echt neerleggen. Het is een hele bewuste handeling. En ook daardoor werd het weer een beetje zwart voor mijn ogen. Dus ik begin te zwaaien en te roepen van hallo, je zooi. En hij kijkt me echt zo lachend aan van, jongen, wat maak je mij nou? Dus ik zet mijn fiets neer en ik storm dat kruispunt op. En net voordat ik bij die auto ben, gaat het stoplicht op groen en rijden ze weg. Maar ze schrokken zich rot echt gewoon. En hij en die bijrijder, die werden al helemaal bleek van, wat komt er daar op ons afstormen?
Dus... Wat was je van plan?
Wat was ik van plan? Ik was van plan om die deur open te doen en die flesjes terug naar binnen te gooien eigenlijk. Ja. Dan hou je zo bij je, weet je wel. Ik was niet van plan om iemand te gaan slaan of zo, maar ik was wel even van plan om mijn punt duidelijk te maken. Maar ik merk wel dat de beste benadering is als je positief blijft en open en gewoon een vraag stelt van, bent u wat vergeten of is het misschien van jou? Op het moment dat je... mensen boos aanspreekt van je doet dat zus of zo verkeerd of whatever, dan schieten mensen alleen maar terug in hun eigen verdediging. En dan staan ze niet meer open voor het idee dat ze misschien iets anders kunnen doen.
Maria Westerbos is directeur van de Plastic Soup Foundation.
Je hoeft geen appel in een broodzakje te doen. Je hoeft hem ook niet verpakt te kopen. Je kan het gewoon in je mandje gooien. En dan wordt keurig afgewogen en neem je het in de tas mee naar huis. Zoveel mogelijk plastic vermijden, want minder is voorlopig de enige oplossing.
En we hoeven niet alles in de supermarkt te kopen, zegt Maria Westerbos.
Ik haat supermarkt. Ik doe nooit boodschappen. Maar ik ga graag naar de markt. En die heb ik om de hoek. Dus ik hoef niks anders te doen dan een tasje open houden en dan gooi je de groenteboer er wel in. Je kan met broodzakken naar de bakker. Je moet proberen een beetje op te letten. En je kan ook niet alles doen als consument. Weet je, mensen gaan... En ik wil niemand nu beledigen, maar mensen gaan naar de Action. En daar zijn heel veel producten van plastic. En die worden voor een prijs verkocht waarvan je bijna moet denken, hoe kan dat? Hoe kan je zoveel kopen voor zo weinig geld? Waar komt dat plastic vandaan? Wat zit daarin? Met andere woorden, zolang je het als een genotsmiddel beschouwt, en het ziet er heel vriendelijk uit en wij zijn ermee opgegroeid, tot die tijd ga jij niet denken, nou, dat moet minder. Het gebeurt bij mij ook. Ik denk ook niet altijd na.
Ja, het is echt een hot topic. Het is op dit moment... Ja, dit klinkt heel raar. Het is een soort populair onderwerp. Dus het is veel besproken. Het is net als vlees, CO2 en plastic zijn echt hete hangijzers op het moment.
Opnieuw Babette Porselein, schrijver van het boek De Verborgen Impact, Alles voor een Eco-positief Leven. De discussie over de single-use verpakkingen wordt vaak eenzijdig gevoerd.
De verpakkingen zijn heel makkelijk te haten. Dus dat verklaart ook misschien de populariteit ervan. Want je gaat niet naar de supermarkt om een verpakking te kopen. Je wil de inhoud hebben. Dus, en daar wil je liever niet aan inboeten. Want je wou echt wel graag dat stukje vlees, om maar een voorbeeld te noemen. En dan kom je thuis, dan trek je die verpakking eraf. En dan die gaat meteen in de prullenbak. En dan denk je dat die geen nut heeft gehad. En dan gaat het meteen weg. En dan zit je later met zo'n vuilniszak vol troep. En dan moet je weer naar de bak lopen. En dat geeft alleen maar gedoe en het stinkt en zo. Verpakkingen zijn gewoon heel makkelijk te haten. Maar als je realiseert dat mits de verpakking niet in de natuur komt, hè, dat moet echt voorop staan. Maar als die verpakking gewoon in de prullenbak verdwijnt, dan heeft die relatief heel weinig impact vergeleken met de inhoud van de verpakking. Dat geldt bij een stukje vlees helemaal. Hè. Daar is de impact van de verpakking is minder dan 1%. Het grootste deel zit gewoon in dat stuk vlees zelf. 99% namelijk. En bij een komkommer is er nog steeds maar 10% van de impact zit in die verpakking. En 90% dus in de komkommer. Maar als die verpakking de inhoud beschermt tegen uitval, dan beschermt hij dus het ding waar de echte impact in zit. En dan heeft hij dus in feite een positieve milieubijdrage. Dat vind ik wel echt heel belangrijk om te beseffen.
De plastic verpakking heeft dus ook een heel erg belangrijke functie.
Mensen denken dat plastic op zich heel erg heftig en fout spul is. Maar dat valt dus wel mee. Als je naar Bali vliegt bijvoorbeeld, dan verbrand je 1500 liter olie. En van die 1500 liter olie kan je 1,5 miljoen plastic zakjes maken. Om orde van grootte. Dus één retourtje Bali staat gelijk 1,5 miljoen boterhamzakjes.
Ja.
En van dat retourtje Bali denken we van, maakt niet zoveel uit. En die 1,5 miljoen zakjes plastic vinden we dan ineens een groot probleem. En om daar plastic van te maken heeft ook niet zoveel impact. Dus dat is allemaal niet het probleem. En plastic is gewoon als materiaal ontzettend mooi spul. Omdat het superlichtgewicht is. Het heeft relatief weinig impact om te produceren. Het is goed te recyclen. Het enige waar echt het probleem zit, is dat het niet in de natuur terecht moet komen. Dus ik zou de vraag dus centraal willen stellen, niet hoe komen we van plastic af, maar hoe komen we van plastic in de natuur af. Dus dat is echt een ander ding. Dus ik ben ook niet primair tegen plastic.
Terug naar Maria Westerbos, directeur van de Plastic Soup Foundation.
We moeten allemaal die knop in ons hoofd omzetten en nee zeggen als het plastic niet nodig is. Dat het in je computer zit, prima. In je koptelefoon, in je telefoon, allemaal nodig. Medische apparatuur, we kunnen niet zonder. Maar dat plastic flesje en dat zakje om die appel en al die flauwekul wegwerpplastic, die single-use plastics, dat is nee. Daar moeten we naartoe. Dat kantelpunt is het allerbelangrijkste.
Is het haalbaar dat we straks zonder plastic flesjes, zonder boterhamzakjes,
tuurlijk,
dat die verboden zijn bijvoorbeeld in de winkel of zo?
Nou ja, er gaan zelfs al stemmen op. En nou heb ik liever niet dat je alles gaat lopen verbieden. zegt dat je al dat plastic kan hergebruiken of dat je daar. Ik denk dat de industrie uiteindelijk gifvrij gaat produceren en dat de waarde van plastic omhoog gaat, want plastic heeft een bepaalde waarde. Dus plastic wordt veel duurder en minder. Dus we gaan minder plastic produceren, maar voor een hogere kwaliteit, wat langer meegaat. Dat is mijn toekomstbeeld. En dan gaat niet de oceaan meer in. Dus jij verzamelt een kilo plastic en je zou daar 20 cent voor krijgen. Reken maar dat je het verzamelt. Je moet er waarde aan toekennen, want het is gewoon olie. Je kijkt naar een olieproduct. Dus het is eigenlijk heel simpel. Maar dat kantelpunt zit natuurlijk bij de industrie en de consument. Op het moment dat de industrie meer geld krijgt, dus zijn belangen worden beschermd voor een betere kwaliteit plastic, dan zal die industrie daartoe overgaan.
Maar de consumenten voor mij ook. Hè? Als het je wat
maar
kost,
de consument ook.
Als het wat kost, dan is het toch gauw.
Maar de consument ook.
Een kleine groep mensen loopt voorop in de strijd tegen het plastic afval. Al zal het waarschijnlijk nog jaren duren voordat iedereen bewuster omgaat met plastic.
Dus ik denk, net als bij de andere transities, is dit voor een deel ook cultuur gedreven, waarden gedreven. Ik heb de transitie geanalyseerd van roken naar niet roken. Was ook een omslag in denken. Nou, met plastic ga je net zoiets zien. Wij vinden over misschien 5 à 10 jaar dat dat echt niet meer kan. Als jij als bedrijf nog plastic maakt over 10 jaar, ben je gewoon een sukkel. En als jij als consument, dat nog gebruikt, ben je wel een enorme sukkel. Dat gaat gebeuren.
Tot die tijd lijkt zwerfafval opruimen van de straat erg belangrijk.
Ik ken een vrouw in Noord, die heeft het fysiek heel zwaar, dus die kan lang niet alles. Een goede vriendin van mij woont hier ietsjes verderop. Die zit in een elektrische rolstoel en die heeft ook vaak een grijper bij zich.
En zo kent Peter nog meer mensen in Nederland die regelmatig rotzooi van de straat rapen.
En daar hebben we heel veel contact mee, ja. Je ziet dat meeste vrijwilligers bij een organisatie zitten. Bij een voetbalclub of bij een ziekenhuis. Of beginnen zelf een organisatie, beginnen zelf een stichting om iets goeds te doen. Maar de zwerfafvalopruimers waarmee ik samenwerk, we hebben maar één ding gezamenlijk. Dat is wij ruimen op. En het kan ons echt onze reet roesten of je dat nou 1 keer per dag doet, 10 keer per dag, 10 blikjes, 3000 blikjes per dag. Kan ons allemaal niet schelen. Je hoeft je niet te verantwoorden. Je ruimt op. Prima. Als je het op internet zet, geweldig. We hebben totaal geen regels, behalve dan van, hey, wat leuk, jij ruimt ook op. Ja. En dat maakt ons wel een heel, heel bijzonder clubje vrijwilligers. En dan krijg ik het nu ook weer een beetje koud van.
Hoe bedoel je koud van?
Nou ja, nou, ik krijg even brok in mijn keel. Je ziet dat mensen zich heel erg door regels laten leiden. Door organisaties. Dus als een stelletje schapen achter een stelletje regels aanrennen. En de club mensen waarmee ik samenwerk, die doen het uit zichzelf. Ja. En dat is heel mooi.
Waarom raakt je dit zo?
Nou, ik geloof in de ik doe even
pauze.
Heel erg. Nou ja, kom maar terug.
Na een paar slokken koffie gaat de band weer aan en vervolgt Peter zijn verhaal.
De moraal komt uit je eigen wil. En het is niet iets wat van buitenaf opgelegd kan worden. Nou, ik zie dat ook aan die mensen om mij heen. En dat maakt ze humaner. Dat maakt ze sterker en dus mooier en onafhankelijker en vrijer. En ik denk dat daar zit een hele sterke toekomst in.
Maar raakt het je misschien ook omdat jullie er toch nog een beetje alleen voor staan?
Nee.
Het is ook een soort morele appel aan andere mensen. Ja. Kom op, doe dit ook.
Nou, niet op die toon. Wij laten gewoon zien dat het normaal is. We laten zien dat het gewoon vrij normaal is om even een keertje, 1 keer per dag te bukken en 1 stukje zwerfafval op te ruimen. Dus als ik naar het strand ga en ik wil bijvoorbeeld gaan kiten of ik wil met de kinderen een zandkasteel bouwen, dan pak ik een plastic tasje en dan ruim ik ook even op. En dat hoeft maar 10 minuutjes of een kwartiertje te zijn. En met dat afval maken we dan soms bijvoorbeeld zelfs een kasteel of whatever. En dan gaat het gewoon in de vuilnisbak. En dat doet niet onder aan mijn plezier van de dag. Ik had al heel snel in de gaten van, ik moet het gewoon doen. Want ik moet dit doen. En dat heeft niks te maken van, ik moet het doen van een ander. Nee, ik moet het van mezelf doen. En de enige manier om andere mensen mee te krijgen is door te laten zien dat ik het doe. En dat ik er werkelijk voor sta. En dat ik ook werkelijk heb over nagedacht.
U hoorde De Grote Plastic Show. Een verhaal gemaakt door Richard den Haring en René van Es. Voor hun podcast Makers Radio hebben ze een driedelige serie gemaakt over de plastic soep. En die podcastserie kunt u beluisteren op makersradio.nl en in uw favoriete podcast-app.
Radiodoc met Co de Kroet.
Ja, het lijkt een Nederlands fenomeen om niet heel trots te zijn op onze cultuur, op onze grote namen uit de kunst. En dat geldt misschien ook wel voor de man die de Nederlandse muziek en de kleinkunst op een hoger plan bracht. Met een geheel eigen muzikaal idioom, een briljant begrip voor tekst en een imposant oeuvre. Ik heb het over Harry Bannink. Maar gelukkig hebben, en ik gebruik dat woord niet licht, genieën zoals hij, ambassadeurs. Mensen die ons op een creatieve wijze erop wijzen hoe belangrijk en hoe waardevol dit soort iconen zijn. En in het geval van Harry Bannink is dat journalist en radiomaker Gijs Groenteman. En die heb ik nu aan de lijn. Goedenavond, Gijs.
Goedenavond, Co.
Harry Bannink. Wat ben jij aan het doen rond Harry Bannink?
Nou, ik ben een jaar of twee. Ik heb al mijn hele leven, zolang ik me kan herinneren, liefde voor Harry Bannink. En aangezien ik journalist ben en dan nieuwsgierig word, heb ik altijd heel graag iets over hem willen maken. En ik ben een jaar of tweeënhalf geleden begonnen met mensen interviewen voor een podcast. Mensen die met hem hebben samengewerkt. Dus de tekstschrijvers die de liedjes voor zijn tekst hebben geschreven. Of de acteurs die ze hebben gezongen. Muzikanten die met hem hebben samengewerkt. Programmamakers die de programma's maken waar ze liedjes in zaten. Nou, mensen die samen met hem aan dat enorme oeuvre hebben gewerkt. Hij had meer dan 3000 liedjes geschreven, toen hij overleed. Ja. En ik ben zoveel mogelijk mensen gaan interviewen, met hen naar die liedjes luisteren. En daar heb ik een heleboel afleveringen voor een podcast van gemaakt inmiddels. En elke aflevering bestaat dus uit een interview met iemand, dus met Willem Nijholt, met Hans Dorenstein, Jenny Arian. Ja. Een muzikant, noem maar op.
Daar gaan we zo'n voorbeeld van horen. Maar eerst even, het is niet alleen nu een podcast, hè, want je gaat ook het theater in.
Ja, want eigenlijk hoe langer ik me bezig hield met Harry Bannink. Kijk, het wonderlijke is, jij zegt hij wordt niet echt gewaardeerd. En dat is natuurlijk met Harry Bannink op zich. Hij is natuurlijk wel een hele grote naam. En iedereen kent de liedjes van Ja, zuster, nee, zuster. Ja. En Schaap met de vijf poten. En de grote hits die hij met Annie Schmid heeft gemaakt. Dus hij heeft op zich wel standing en mensen waarderen hem. Het enige is dat hij zo ontzettend veel liedjes heeft geschreven. Waar helemaal niet meer naar geluisterd wordt. En waar eigenlijk nadat ze één keer op tv zijn uitgezonden bijvoorbeeld. Ja. Nooit meer iets mee is gedaan. En ik interviewde op een gegeven moment Frank Groothoff. En ik dacht van ja, er zijn zoveel ontzettend mooie liedjes voor hem geschreven. Gewoon letterlijk voor zijn stem door Harry Bannink. Voor Klokhuis bijvoorbeeld. Dat zijn piekfijne liedjes. Waarom heeft hij die nooit in het theater uitgevoerd? Dat werd toen mijn persoonlijke missie. Dus nu ben ik met Frank en met Dick van der Stoep, een ras-echte Bannink-pianist, die ook heel veel met Bannink heeft samengewerkt, ben ik op tournee. Ja, gewoon om hen die liedjes te laten spelen in het theater. Want het is in het geval van deze liedjes eigenlijk nog nooit gebeurd.
Waar kwam oorspronkelijk jouw fascinatie vandaan voor Bannink?
Nou ja, gewoon liefde voor muziek. Mm-hmm. En ik ben ermee opgegroeid. Dus bij mijn oma luisterde ik naar zuster, nee, zuster. Thuis draaiden we J.J. de Bom. Ik keek naar de film van Anne Willem. En ja, zoals dat gaat met goede muziek, net zoals de Beatles of zo. Je leert het jong kennen en het verdwijnt nooit meer uit je leven. Omdat dat je het altijd weer opzet of het komt weer voorbij. Of het dringt je leven steeds opnieuw weer binnen.
Ja.
Dus dat was gewoon mijn liefde voor Bannink. Hij was bij me vanaf mijn jongs af aan. Vanaf jongs van, en hij ging niet weg. Ja. Omdat hij nooit verveelt.
Heb je hem wel eens ontmoet?
Nee, de enige keer dat ik met hem in één ruimte ben geweest, terugredenerend, is toen ik bij een opname van de film van Anne Willem was. Als vier- of vijfjarige.
Oh,
dat
ja,
is terugredenerend de enige keer geweest dat ik met hem vlakbij hem moet zijn geweest.
Ja, want hij was de hoofdgeitenbreier, hè?
Hij was de hoofd. Dat is eigenlijk zijn persoonlijke bekendheid heeft hij te danken aan het feit dat hij altijd in smoking samen met Harry Mote, de briljante accordeonist, en Frank Noya de bassist, ongeveer het beste combootje wat je je voor kan stellen, voor die zaal vol gillende kleuters zat.
Ja. Hey, een van de muzikanten die je hebt geïnterviewd is toevallig een dorpsgenoot van mij, slagwerker Chris Dekker. Hoe liep je tegen Chris aan? Hoe kwam je achter hem?
Nou ja, ik zat dus, toen ik die podcast aan het maken was, zat ik gewoon eens te googlen. Kijk, ik ben veel minder grote muziekkenner dan jij bijvoorbeeld, dus ik ken al die oude muzikanten niet. Dus ik zat gewoon eens te googlen van, goh, wie zat er eigenlijk in het beentje van Jazus Ornesius uit die tijd? Nou, die bleken allemaal dood te zijn, behalve Chris Dekker, de drummer. Ja. En die bleek ook nog gewoon in het telefoonboek te staan. Dus die heb ik onmiddellijk gebeld. Ja, en dat bleek een fantastische man die dus meer dan 20 jaar lang de vaste drummer in de studio van Harry Bannink is geweest. Zo ontzettend veel liedjes die ik mijn hele leven heb geluisterd, bleek begeleid te hebben op de drums. Ja. En ook nog eens een hele leuke prater en een hele bevlogen verteller en Bannink-liefhebber ook.
Laten we een klein stukje luisteren van jouw gesprek met drummer Chris Dekker.
Ja. Hij was onuitputtelijk in die tijd. Ja. Maar dat is hij eigenlijk tot zijn dood toe gebleven.
Ja, vindt u dat? Want u heeft dus we zijn nu enorm aan het focussen op die 2 jaar ja-zuster, nee-zuster. Ook omdat u nog een van de weinigen bent die nog in leven is van alle mensen die eraan mee heeft gewerkt. Zeker van de muzikanten bent u nog de enige.
De enige, ja.
Ja, dat is de enige. Maar u heeft nog, dit zijn maar 2 jaar geweest uit die bijna 20 jaar die u met hem samen heeft gewerkt. En die soort flexibiliteit en die dat gevoel van onuitputtelijkheid, dat heeft hij altijd gehouden.
Hij is tot in ieder geval de periode dat ik met hem te maken heb gehad, altijd dezelfde gebleven. En dat ogenschijnlijk deed hij dat vanzelf.
Ja.
En omdat hij daarnaast ook eigenlijk geen hobby's had.
Nee. Dit was gewoon waar hij voor leefde, met zijn gezin.
Ja.
Ja. Zullen we nog een... Hier bent u ook op te horen, hè, neem ik aan.
Dit is Kees Smal.
Wie is Kees Smal? Een andere drummer.
Nee, die trombonist.
Oh, die trombonist. Ik schrok me dood.
Nee.
Was dat een goede trombonist?
Fantastisch. Maar luister naar hoe die interpreteert.
Wacht even. We gaan dit nog een keertje luisteren.
Is dit, hè?
Ja, dit is Vissen. Ja. Ook even mijn favoriete Bannings. Ja. We gaan het nog een keer luisteren. Even Kees Smal, de trombonist.
Luister. Het is Kees Smal, trombonist. Een jazzman.
Geef dus even een klein college waarom dit zo goed is.
De gevoeligheid waar die een eenvoudig melodietje speelt. Maar met de intentie van een groot jazzsolist. En dat wist Bannink. Die wist wie die dit moest laten spelen. Dat wist hij, dat heb ik net ook al gezegd, van iedereen.
Dus hij heeft zo'n introotje en dan weet hij, dan moet ik Kees Smal voor hebben als trombonist. Want die speelt dit met de goede intentie en de goede lichtheid en tegelijkertijd inleving enzovoort.
De ritmesectie van die tijd, het was Jan Blok, Tom Disseveld, Bannink zelf en ik. En daaraan werd toegevoegd Moten.
Ja.
Als het nodig was, zoals bij ja, zuster, nee, zuster. Ja. Dit is dan weer anders.
Ja.
Dan deed hij een beroep op Kees Smal als koperblazer. Ja. Die speelde trompet en trombone. Herman Schoonewald.
Ja.
Voor Rieten, ja. En daar deed hij bijna alles mee. Want het waren altijd over het algemeen kleine bezettingen. Hoewel, ik heb ook wel met strijkorkest, met Bannink voor Fonogram het een en ander gedaan. Maar die populaire dingen, dat was altijd met een combo.
Ja.
En dat strakke spel. Het verende.
Voor mijn part word ik arm, heb ik het nooit meer warm. Voor mijn part moet ik verder leven zonder blinde darm. Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen. En dat is vissen.
Jan Blok ook heel mooi, hè?
Voor mijn part mag ik nooit geen zout meer en geen vet. Voor mijn
part een enorme beheersing in die ritmesectie. Niet meer doen dan dat. Het werkt suggestief. Kijk, en als je zo swingend speelt, dat
hoef je bijna niks te doen.
Ja, maar dan moet je een jazz-achtergrond hebben. Dan komt dat niet over.
Al wat je hartje verlangt.
De vogeltjes hoor je kwelen.
De lammetjes zie je spelen. En dat kan je in feite geen donder schelen of je wat vangt. Ik geef niet om bezit en niet om broodbeleg. Ik geef aan de liefdadigheid mijn laatste jutje weg. Maar er is één ding wat ik nooit zou kunnen missen. Vissen. En ik leef ideaal. Wat geeft het allemaal?
Piet Reumer. En Lee Jongewaard in een echte classic, een Harry Bannink classic. Dat mag ik toch wel zeggen, hè, Gijs Groenteman?
Ja, ik ben dol op dat lied, op vissen. En wat krijg je meteen de zin in muziek als je Chris Dekker hoort praten?
Goed, hè?
Ja.
En... Oh, heerlijk, heerlijk. En wat dom dat ik dan weer niet weet wie Kees Small is.
Helemaal niet, man. Dat maakt toch niet uit?
Okay.
Je weet altijd meer niet dan wel, maar we blijven bijleren. Zo heb ik ook bijgeleerd dankzij jou, want jij gaat nu een liedje laten horen aan ons. En dat is zo'n voorbeeld van een nummer dat niet echt een grote hit is geworden. Een liedje van Frank Groothoff. Vertel even, heel waar gaat het over?
Het is een liedje van een tekst van Hans Dorenstein over zijn oma. Het is een heel onbekend klokhuis, of een vrij tamelijk onbekend klokhuisliedje. Frank Groothoff zingt het ook in de voorstelling die ik met hem speel. En dit is waarin Banning, wat mij betreft, ja, Schubert aanraakt, zou ik maar zeggen. Ja. Dat hij in die contraille zit hij dan. En dat is zo, ja, ik vind het zo ontzettend mooi. Ook weer Harry Mouten op de accordeon in het begin.
Ja.
1988 is het liedje. Ja, ik ben er gek op.
Gijs Groenteman, we gaan daar nu met elkaar naar luisteren. En ik ben het met je eens. Het is Schubertiaans van klasse. Wij gaan zo meteen ons e-mailadres noemen, waarbij wij de mensen kunnen zeggen dat we alle informatie opsturen over jouw programma. Veel succes daarmee. Dankjewel, Gijs Groenteman.
Dankjewel, Ko.
We voeren met grootmoeder op het meer. De grijze dot, ik zag haar armen bloot en blubberig. Het was heel warm weer, bladstil. Traag schoof de roeiboot met geheven riemen van de kant. Toen ook al werd het onmerkbaar later. Ze voelde buitenboord met haar hand. Die rimpelde het water. Wij waarschuwden mijn oma zacht en dik. Voor het gevaar van haai en krokodil. En wij genoten van haar schrik. Even slaakte ze een gil. Maar lachte toen goedmoedig met ons mee. Dreef met haar onnozelheid de spot. Haar hart was groot. Of had ze twee harten? Bekommerd om ons lot schoot ze altijd weer vol. Haar liefde bleef, terwijl haar domheid in de dood verdween. Ik roei op Loosdrecht zolang ik leef. Met een lieve oma of op Vinkeveen.
Frank Groothoff, muziek Harry Banning. En voor meer informatie over het project van Gijs, mail ons redactie@npodoc.nl en wij sturen u de informatie op. U kunt ook naar onze site gaan, npodoc.nl/radiodoc. Zometeen op deze zender Langs de Lijn met collega Tom van het Hek. Ik wens u een fijne avond.